Oké, goedemiddag. Laatste sessie van vandaag. Hebben jullie het allemaal een beetje naar je zin gehad de afgelopen 2 dagen? Was er iemand nog op dinsdag? Nee? Oké. Mijn naam is Patrick van Dorp. Ik ben een technology consultant voor Society. En ik heb me gespecialiseerd in cloud computing en met name Microsoft Azure. Ik zal mijn best doen om de naam goed uit te spreken. Het was voorheen Windows Azure. Dus dat is, ik zal me nog wel een paar keer verspreken. Ik ga het hebben over Microsoft Azure best practices, tips en tricks. En daarmee loop ik gelijk het risico dat hier een aantal mensen in de zaal zitten die zo meteen gaan zeggen van ja, maar wat je daar doet, dat kan niet. De dingen die ik ga laten zien zijn demo's. En daarmee wil ik een bepaald principe aantonen voor de cloud, waar je rekening mee moet houden. Ja, dus dat is wat ik wil doen. Ik heb weinig theorie, veel demo's. Ja? Ik hoop dat jullie daarvan houden. En voor de rest, ik kon niet kiezen. Het is jullie sessie. Ik heb ook geen idee hoe lang het gaat duren. Ik heb 8 demo's voorbereid. 8 principes, 8 dingen waarvan ik zeg, van als je denkt aan cloud, waar moet je op letten? Ja, wat zijn nou de belangrijkste mindswitches die je hebt als je naar cloud gaat? Ik bedoel, we zijn allemaal gewend applicaties te ontwikkelen misschien. Maar als je die applicatie wil oppakken en in de cloud wil zetten, waar moet je dan rekening mee houden? Ja, wat is nou anders dan dat je gewend bent? Zijn jullie allemaal developers? Ja? Oké, mooi. Hebben we ook allemaal een mobiele telefoon bij ons? Ja? Kunnen jullie die allemaal even tevoorschijn toveren dan? Zal ik ondertussen even een korte toelichting geven. Als je applicatie gaat migreren naar een platform als Azure, dan moet je rekening mee houden dat je altijd 2 instanties hebt. Ja? Thinking plural. Altijd in 2 denken. One point of entry. Ja? Als je naar een traditioneel datacenter kijkt, dan heb je altijd 1 gateway. Eigenlijk heb je meerdere gateways waar je heen moet. Ja? Dus het is traditioneel denken, maar dan in een nieuw jasje in de cloud. Hoe gaan we dat nou doen? Hoe zorgen we er nou voor dat de verschillende applicaties die we ergens hosten benaderbaar zijn via 1 entry point? Remote debugging. Ja? Dit is nog niet zo lang mogelijk. En dit kan heel erg nuttig zijn. Identity. Hoe gaan we nou om met identity? Ik weet niet, heeft hier iemand een identity talk gevolgd vandaag? Ja, oké. Okay. Nou, ik ga heel kort even de principes van identity uitleggen. En daarna ga ik je laten zien hoe we dat nu met het nieuwe OWIN framework voor elkaar kunnen krijgen. Ja, wat daarin veranderd is. Asynchronous thinking gaat over het feit dat we moeten rekening houden dat op ieder moment een bepaalde machine weg kan vallen. Ja, design for failure. En waarom we asynchrone transacties moeten gaan stimuleren in de cloud. Automatic deployments. We kunnen nu bij de portal, we kunnen nu gewoon deployen als developer naar een productieomgeving. Ja, dat konden we voorheen niet. Voorheen maakten we een applicatie en gaven we aan een of andere deployment groep. Ja. En nu kunnen we dat wel ineens. Daar moet iets in veranderen. Insight in your apps. Ja, nou hebben we die applicatie hebben we in de cloud staan, maar hoe zorgen we er nou voor dat we kunnen zien wat die applicatie doet? En ik wilde nog kort eventjes ingaan op Azure SDK plugins. Als je nog niet weet wat dat is, is dat zeker een aanrader. Oké. Okay. Goed, het is jullie sessie. Even kijken. Dus jullie mogen stemmen. Ik heb ze hier nog eventjes opgenoemd. Na iedere demo gaan we het nog een keer doen. Dan haal ik even 1 antwoord weg. Ja? En dan zijn we lekker interactief bezig. Ik weet dat het opsteken van de hand vaak een beetje eng is. Maar dit is geen probleem, toch? Kijk eens aan. We hebben een winnaar. Oh nee. Volgens mij zitten er meer mensen in de zaal. Zijn er nog mensen aan het stemmen? Ja? Oké. Wacht nog even. Zijn er nog mensen op iets anders aan het stemmen dan remote debugging? Nou, ik denk dat we een winnaar hebben voor deze ronde. Gaan we die laten zien. Even kijken. Ja, ik heb hier maar één slide voor. Waarom zou je remote willen debuggen? Ja, we hebben met Azure hebben we een mooie emulator lokaal. Dus kunnen we het mooi lokaal debuggen. We testen het nog eens goed. En hoe heet dat? Daarna zou het toch gewoon moeten draaien in de cloud. We hebben alles goed doorgetest, lokaal goed getest en moet het gewoon draaien. Maar dat is dus niet zo. Ja, de emulator doet, doet heel goed zijn werk om ons, onze applicaties te laten testen. Maar in de cloud is het toch anders. Ja? Bovendien kun je bijvoorbeeld startup tasks starten die iets doen. Ja, en die je misschien lokaal niet wil starten iedere keer als je gaat debuggen. Nou ja, want dat soort dingen. Ik heb een klein demo-appje voorbereid. Ik heb hier een kleine applicatie. Die applicatie kun je gewoon lokaal draaien. Ik zal hem straks deployen. Had ik eigenlijk van tevoren beter kunnen doen. Maar okay. Je kunt namelijk op het moment dat je hem published. Even kijken. Heeft iedereen de laatste tools voor Windows Azure, de Windows Azure SDK en tools al geïnstalleerd? Het werkt nu echt heel erg goed, hè? Die integratie met inloggen en het werkt echt fantastisch. Oké, okay. Ik kan nu op het Advanced tabblad kan ik zeggen Enable Remote Debugger. Ja, het is heel simpel. En dan gaan we publishen. Nou, dit duurt heel eventjes. Daar gaan we zo niet op wachten. Dus we gaan zo gewoon weer even stemmen. En dan weten we in ieder geval... ja? Omdat... nou, dat ga ik je straks laten zien. Hij gaat namelijk een aantal poorten. Hij gaat een aantal poorten in een bepaalde range gaat hij voor jou aanmaken. Hij gaat endpoints aanmaken. Hij gaat firewall settings openen. Hij installeert de debugger. En dat is een security risk. Dus daarom zou je hem niet standaard altijd aan willen hebben staan, denk ik. Oké, okay, nou dit duurt heel eventjes. Ik kom hier straks op terug. Laten we eventjes gaan stemmen voor de volgende vote. Dit had ik beter van tevoren kunnen doen, mijn excuses. Maar dan gaan we even stemmen voor de volgende demo alvast. En dan... even kijken hoor. En die halen we weg dan. En even resetten. En dan over een minuut of vijf, dan is die er en dan kunnen we daar naar kijken. Oké. Okay. Het is bijna een wedstrijd. Kijk hoor, wat hebben we nu? 12, 16. Dus Zijn er nog mensen aan het stemmen? Nee? Oké, thinking plural. Deze. Oké, zoals ik net al aangaf, is jouw applicatie niet, niet alleen. Ja, als je een applicatie deployt en je wil dat je 99,95% uptime hebt, dan zegt de SLA dat je altijd twee instanties moet hebben draaien. En dat brengt allerlei complicaties met zich mee. Ja, bijvoorbeeld met session state. Onder water zijn het allemaal virtual machines. Ik praat hier dus niet over een Windows Azure virtual machine. Ik praat hier gewoon over een virtual machine die gecreëerd is bijvoorbeeld door een webrol. Ja, en we hebben er dus altijd twee. En die staan achter een load balancer. Die load balancer die kunnen we maar heel beperkt configureren. Die load balancer die heeft een distributiepattern van round robin. Dus het ene request dat komt bij de eerste VM. En dan krijg je een bepaald session ID. Ja. Het tweede request dat komt bij de andere instantie. En daar is die session ID is helemaal niet bekend. Ja, dus alles wat je in session hebt staan, dat is daar dan niet. Een ander voorbeeld is authenticatie. Ja, we gaan naar binnen en we komen op één machine. En die machine die encrypt een cookie, die authentication cookie, middels DPAPI. En DPAPI, dat is heel erg machinegebonden. Dus als ik de volgende request bij een andere machine aankomt, dan kan die machine hem niet decrypten. Ja, hij is geencrypt met een andere key dan dat hij gedecrypt wordt. Oké. Nou, even kijken voordat ik naar die demo ga. Tot die wil starten. Ja, dus als we nu nog even teruggaan naar het remote debugging, dan zien we hier dat hij port 80 gewoon geopend heeft, ja, waar we naartoe gaan. En we zien dat hij een aantal high ports geopend heeft. Ja, en die high ports die zijn voor het remote debuggen. En hij is nu running, dus dan ga ik eerst deze demo afmaken en dan sluit ik gelijk erachteraan die andere demo. Ja, ik kan in plaats van naar de portal te gaan, kan ik ook in de Server Explorer mijn cloud services ophalen. Ondertussen kan ik in de Home Controller eventjes een breakpoint zetten. Nou, hier heb ik hem net naartoe gedeployed in een production slot. En ik wil voor die webrol wil ik een debugger attachen. En dit zal heel spannend zijn met firewall settings en dat soort dingen. Probeer het nog één keer. Ja, daar is die. Oké, nou ik zie hier dus de processen die draaien op die servers. En hier zit ergens. Even kijken hoor. Ik zou refresh. Oké, nou dat heeft met het netwerk hier te maken, denk ik. Ik ga nog een keer verbinden. Ik zou hier een W3WP moeten zien. Gaan we even. Dat is hem niet. Misschien moet ik hem eerst even een keertje aanroepen. Dat is altijd handig. juist, daar is die. Nu kan ik hem dus attachen. Op een of andere manier. Ik zal even opnieuw attachen. Hij zou naar die breakpoint zou die moeten zien, maar dat doet hij niet. Oké, hier, dit blijf ik jullie even verschuldigd, anders dan blijven we hierop hangen. Ik zou hier nu dus gewoon een breakpoint in moeten kunnen hangen. Dus op deze manier kun je in ieder geval remote debuggen. Ik weet niet waarom het nu misgaat. Dat, ja? Dan je hangt de debugger aan alle instanties. Je kunt hem aan één specifieke instantie hangen, maar ik hang hem nu aan de webrol en niet aan de instance. En dan connect hij naar alle instanties. En welke je ook raakt, die gaat hij raken. Ja. Wat zei je? Ik heb dit probleem nog niet eerder gezien, nee. Dus ik begrijp ook niet waarom die het nu niet oppakt. Want het is inderdaad, het is gewoon zo simpel nu met de tooling. Je kunt gewoon attach debugger doen in die Server Explorer en dan kun je gewoon een breakpoint toevoegen en dan doet hij dat gewoon. En je ziet ook dat hij nu echt aan het debuggen is. Dus waarom die nou deze code niet raakt? Want deze code heb ik net gedeployed. Dus, maar je zal altijd zien achter na de sessies, dan denk je van, oh ja, dat is het. Ja. Sorry, wat zeg je? Jawel, de home controller, dat is wat hij raakt. Ik dacht misschien dat het een volgorde dingetje is, maar dit is home. Ik kan hem specifiek aanroepen, maar dat is onder water doet hij hetzelfde. Oké. Ik stop even met debuggen. Ja, jullie snappen in ieder geval het idee hoe we dat kunnen doen. Hoe je een debugger remote kunt attachen. Waarom hij het nu niet doet, ik weet het niet. Oké, de volgende demo was Plural Thinking. En moet ik even kijken of ik de juiste demo geopend heb. En dit is asynchronous. Oké. Even uitleggen, dit demo applicatietje, dat heeft een webrol en een workerrol. En nou, die webrol die heb ik zo ingesteld dat die, ik geloof, 3 instances heeft. Ja, ik heb hier gezegd van, er moeten 3 instances moeten ervan gemaakt worden. Dus die load balancer die daarvoor staat, die gaat eerst naar de ene virtual machine, dan naar de andere, dan naar de andere. Nou, ik heb in mijn code wat raars gedaan. Ik wil dat de applicatie is zo, het is een beetje het Starbucks model, zeg maar. Ik heb een pagina, daar vul ik mijn naam in en ik vul mijn bestelling in, een kopje koffie of wat dan ook. En dat wordt dan op een queue geplaatst en dan komt die weer terug. Ja? En wat ik wil bereiken is dat die terugkomt en dat mijn naam blijft staan, want ik wil misschien meerdere orders plaatsen. Beetje nutteloos, maar je krijgt in ieder geval een idee, zeg maar, van het Starbucks model. En dan kunnen we straks met asynchronous thinking kunnen we daar ook nog op terugkomen. Dus ik wil dat die naam terugkomt. Ja, nou, in asynchronous thinking heb ik dat ding netjes meegegeven in de redirect to action voor MVC. Ja, dan lees ik hem gewoon uit het model. Maar voor deze heb ik speciaal de sessie gebruikt. En het is gewoon een standaard sessie. Laten we deze draaien. Dit werkt gewoon lokaal. Hij is dus nu drie instanties van die role aan het instantiëren. Ja, we zien hier drie instanties. Ik heb één worker role op de backend die iets doet. De eerste keer is hij wat langzaam. Daar komt wat. De eerste keer is hij heel langzaam. Het idee is dat ik dus met mijn ene request zet ik een naam in dat sessieobject. En als mijn volgende request toevallig op die node uitkomt, dan heb ik die naam. Komt hij op een andere node uit, dan heeft hij geen naam. Ja, want dan is dat sessieobject, dat is er niet. Heb ik op een gegeven moment meerdere namen, verschillende namen ingevoerd, dan krijg ik iedere keer andere namen te zien. Hier is een bit debugging operation taking longer than expected. Oké, jongens. Dan zit er maar één ding op. heeft hij weer. F5. Het zou allemaal niet zo heel lang moeten duren namelijk. Daar is die. Ja, blijft toch hangen net. Dus het idee is, ik vul hier de naam in. En ik zeg, ik lust graag een espresso. En ik zeg submit. En dan komt terug. En toevallig komt hij op dezelfde node uit. Waarschijnlijk omdat hij misschien nog iets van een favicon ophaalt of iets dergelijks. En komt mijn naam daar terug. Kan ik nog een keer. En je ziet dat ik asynchroon, zeg maar, de bestelling op een gegeven moment terugkrijg. Als ik hier nu iets anders invul. Dat is iemand die houdt van melk. En ik zeg dan. Niet meer reproduceren, wat is dat nou? Hè? Dit is toch niet de eindoplossing? Heb ik dat gewoon verkeerd genoemd? Even kijken hoor. Nee. Oké, ik heb dat thuis geoefend en het lukte wel zo. Of heb ik het gewoon in het verkeerde scherm gedaan? Dat kan natuurlijk. Yep. Best. Ja. Trommel 5. Nee, dit is in de cloud. Wat zei je? Verkeerde waarde?
Browser.
Dat zou ook nog kunnen, ja. Deze is te goed. Laten we die andere eens proberen dan. Misschien heb ik hem in private heb ik hem misschien getest. Dat zou nog kunnen. Dus. Doet hij nou nog iets? Kijk, dat is hem. Dus hij had hem gecached inderdaad. Ja, ik kan nu F5 doen. En zie je? Als ik gewoon iedere keer refresh, dan komt er af en toe komt er een andere naam. Dat is wat ik wilde laten zien. Nou, waar het deze demo om gaat, is dat ik laat zien hoe je dat gaat oplossen. Het sessieobject is in memory. En hoe doen we normaal gesproken als we een sessie gedistribueerd willen opslaan, dan slaan we dat op naar een SQL Server. Ja, toch? Het probleem met SQL Server is dat het vrij traag is, als je het vergelijkt met een cache of met sessie. Je moet er een aparte SQL Server voor nemen. Als je qua architectuur zeg maar goed wil blijven. En je wil, als je een multi-tier applicatie maakt, dan wil je een webplaag, je wil een middle-tier en de middle-tier die praat met de database. Als je nu je session state wil opslaan in een database, ga je dus jouw weblaag met je database laten praten. Dus ofwel je maakt er echt een dedicated database voor, ofwel je gaat tegen je architectuurprincipes in. Een mooie principe is denk ik dat we cache gebruiken. Nou, we kunnen op die webrol, er zijn verschillende opties om cache te gebruiken in Windows Azure. We kunnen de cache service gebruiken. Een cache service is gewoon een platform, een service die wordt aangeboden door Microsoft. Daar kunnen we naartoe verbinden en zij regelen hoe dat schaalt en dat soort dingen. Daar betaal je ook voor. Ja. Daar heb je wat limieten in termen van het aantal connecties wat je er naartoe hebt. Maar je hebt ook minder omkijken ernaar. Een andere mogelijkheid is dat je een dedicated worker role of een worker role eraan toevoegt, die je dedicated alleen maar beschikbaar stelt om cache-taken te doen. Dat kun je doen door een extra worker role toe te voegen, alleen je betaalt voor die computeruren. Ja? En voor iets kleins als session state wil je dat misschien helemaal niet. Of misschien wel als je veel session state doet, maar dat is een keuze. De optie waar ik voor ga is de in-memory cache. En let wel, dit is niet de cache zoals die normaal gesproken in ASP.NET zit. Want dan zouden we hetzelfde probleem hebben als met het session object. Maar dit is de cache, het is een gedistribueerde cache, gebaseerd op memcached. Ja. En kan ik dus, de co-located cache, kan ik dus zeggen van ik wil een bepaald percentage wil ik toewijden aan in-memory cache. Een gedistribueerde in-memory cache. Nou, om die cache te kunnen gaan gebruiken voor je sessieobject, moet je ervoor zorgen dat er geen expiration op zit. Ja, het zou heel lullig zijn als jouw cache ineens een sessieobject expired of gewoon ineens evict, terwijl jouw sessie zelf nog gewoon valide is. Ja? Dus dat wil je eerst uitzetten. Dat kun je gewoon zo configureren, dan staat dat uit. En wat we ook willen is high availability. Ja, als we twee of meerdere roles hebben, als er één role wegvalt, dan willen we dat het altijd nog op een andere. Of als er één instance wegvalt, willen we altijd nog dat het op een andere instance staat. Ja? Dus niet dat als één instance wegvalt, want dan zijn we onze sessie kwijt. En dat is best belangrijk. Voor gewoon cache is het misschien niet zo erg, alhoewel ik net in een sessie geweest ben waarbij ik me toch wel deed realiseren dat het ook wel behoorlijk schadelijk kan zijn. Maar voor session state, ja, je wil gewoon dat dat robuust is, dat het er gewoon is als je het nodig hebt. Oké. Okay. Nou, dat zet ik aan. Het tweede wat ik moet doen is, ik moet ervoor zorgen dat mijn sessieobject niet meer iets in memory gaat doen, maar dat hij het opslaat in die cache. Ja, dat kan ik doen door een NuGet package aan mijn webproject toe te voegen. Microsoft.Windows Azure is het geloof ik nog. .caching. Microsoft Azure Cache, dat is hem. Ze veranderen die naam iedere keer. Maar gelukkig vindt hij hem nog wel op de oude naam. Iedereen is bekend met NuGet? Ja? Mooi. Oké. Nou, wat heeft dat gedaan? Dat heeft mijn webconfig aangepast. En je ziet hier een aantal. Hij heeft sowieso een sectie heeft hij toegevoegd. En nu kan ik hier mijn session state configureren. Ja, ik kan ditzelfde kan ik doen voor mijn output cache. Het enige wat ik hoef te doen is dit uitcommentariëren. En dat is klaar. En ik moet hieronder nog mijn cache configureren. En dat is heel simpel. Mijn role heeft een naam. En die naam die moet hierin komen. Ja. Op die manier identificeert hij zichzelf als cache. Dus nu gaat mijn session provider is nu een custom session provider. Mijn session state provider is een custom session state provider. En die gaat nu wegschrijven naar een gedistribueerde cache. Even kijken. Nou, dan nog een keer draaien. Het is dus een groot probleem wat je tegenkomt. Je kunt met een paar simpele handelingen kun je dat oplossen. Ik hou van espresso. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ja, als ik hem nu iedere keer refresh. dan blijft mijn naam iedere keer terugkomen. Ja? Die session state is nu robuust. En daar kunnen we gewoon van op aan. Ja, nogmaals, dit gebruik ik nu 30% van mijn webrol. Van het geheugen van mijn webrol. Wat ik waarschijnlijk toch helemaal niet gebruik. Ja, dus. Dus daar betaal ik ook. Ik heb ervoor betaald en ik gebruik het gewoon nu. Oké. Next. Wacht even. Zullen we maar gelijk hier naartoe gaan. Reset. Edit. Oké. Volgende demo. Allemaal weer die telefoon opzoeken. Allemaal gestemd? Ja? Oké. Gaan we naar de insights. Even kijken, had ik daar nog slides over? Insights, oké. Nou, dit is heel simpel. Oké, nu hebben we die applicaties. Die applicaties die deployen we naar de cloud. Ja? Typisch in PaaS. Nu willen we, als er iets misgaat met die applicaties, willen we wel weten wat er aan de hand is. Normaal gesproken kijkt een of andere administrator, die kijkt dan in de event logs als er iets gebeurt of dat soort dingen. Maar stel nou dat de virtual machine daardoor crasht en recycled. Ja, dan hebben we die event log niet meer. Nou, kunnen we Windows Azure Diagnostics voor gebruiken, maar we kunnen daar ook iets anders voor gebruiken. Wie van jullie gebruikt Visual Studio Online? Een aantal. TFS online bedoel ik daarmee, hè? Dus team projects en dat soort dingen. Sorry? Klein beetje. Je hebt een account. Je hebt een account.
Ja.
Oké, dat is goed genoeg. Dat is goed genoeg. Als je een MSDM subscription hebt, is het gratis. Kun je het gewoon gebruiken. En ik geloof dat het daarna kost, geloof ik, een tientje of 20 euro per maand per gebruiker. Dus, en iedereen met een MSDN subscription, die kun je daar gewoon aan toevoegen en die mag er gewoon gratis gebruik van maken. Dus dat is op zich wel mooi. Daar zit namelijk een nieuwe feature in, dat is Application Insights. En met Application Insights kunnen we meer informatie over onze applicatie krijgen. En heel diepgaand. Wat we namelijk willen, is we willen onze applicatie volgen in productie. We willen weten wat er precies gebeurt. Waar klikken gebruikers op? Wat is langzaam? Wanneer zijn de piekmomenten? Is mijn site available? Dat zijn allemaal dingen. Dus je moet weten wanneer je gaat troubleshooten. Je moet weten wat je gaat troubleshooten. Als je een volgende sprint in jouw ontwikkeling zeg maar, gaat plannen. En je had in gedachten dat je een bepaalde feature belangrijk vond om uit te breiden. Ja, dan kun je hieraan bijvoorbeeld zien dat misschien wordt die feature helemaal niet zo vaak gebruikt. Dan ga je daar niet al je moeite in steken. Nee, dan ga je kijken naar welke features worden er nou wel veel gebruikt. En hoe kunnen we die uitbreiden, zodat mensen daar nog beter mee kunnen werken. En dat noemt men testing in production. Nou, ik heb al een website deployed. Even kijken hoor. Session timed out. Het is dezelfde website, alleen deze is geïnstrument. geïnstrumenteerd. Ja, dus ik kan hier wat invullen. Ik kan nog een kopje espresso. En ik heb hier een aantal hidden bugs heb ik hierin in verwerkt. Ja. Ik kan een unhandled exception kan ik toevoegen. Ik kan een exception die netjes is afgevangen, die kan ik hier uitvoeren. En ik kan ervoor zorgen dat hij 10 minuten lang de processor op hol laat slaan. Ja? Dat kan zijn, ja. Dat was nog moeilijk om dat te vinden, hoe ik dat voor elkaar moest krijgen. Maar het is me gelukt. Wat zie ik dan? Ja, ik zie hier netjes een dashboard van wat er gebeurt. Dit dashboard kan ik zelf helemaal inrichten. Ja, dit is in Visual Studio Online. Ja, het oude TFS Online. Die kan ik zelf helemaal inrichten. Ik kan hier zelf bijvoorbeeld wat memory events kan ik bijzetten. En dat kan ik dan configureren naar een bepaalde applicatie. En dan... En dan zodra daar informatie over is, dan krijg ik dat. Ik heb zo een lijst met applicaties die ik kan zien. Ik kan hier snel in met een overzicht kan ik zien wat er aan de hand is. Ik heb wat availability tests heb ik toegevoegd. Ik kan hier een simpele URL invullen, waarbij ik gewoon een endpoint test. Daarmee test ik of dat een website benaderbaar is. Ja, maar daar test ik nog niet heel veel mee. En wat je wel kunt doen ook, is bijvoorbeeld een multi-step webtest. Dus je kunt met Visual Studio gewoon een webtest recorden. Bijvoorbeeld een inlogactie. Ja, ik log in, ik log uit. Dan heb je vaak ook een database getest of een connectie met een identity provider of wat dan ook. En dat moet gewoon altijd werken. Klaar. En dat kun je hier dus ook doen. Ja, je kunt die webtest kun je gewoon uploaden. En die gaat hij dan regelmatig kan die uitvoeren om de 5 minuten, om de 10 minuten. En als hij dat in de afgelopen 5-10 minuten niet gedaan heeft, ja, als dat niet gelukt is, en dat kun je vanuit verschillende locaties kun je dat doen. Ja, kan van over de hele wereld kan ik dat laten testen. Dan kan ik hem een mailtje laten sturen. Ja, word ik genotificeerd als er iets is met mijn webapplicatie. Ja, je kunt dus hier ook zien dat deze test die heeft iets gedaan waardoor het failed. Ja, generate load. Deze ook. En ik kan dus op die individuele test kan ik dus kijken en ik kan bijvoorbeeld inzoomen op dit stukje, want daar zie ik wat roods. Ja. En ik kan dan kijken wat is daar dan misgegaan. Nou, vanuit Londen ging het mis en vanuit Amsterdam ging het mis. Ja, dus dat kan ik dan zien. Okay. Maar ik kan ook dingen over mijn performance kan ik zien. Wat op zich heel, heel nuttig is. Als een klant belt, dan is het vaak al te laat. Ja, dan heeft hij al een aantal keer iets al geprobeerd. En dat sentiment dat is er al, zeg maar, die rotwebsite, als die al belt. Ja, het kan ook zijn dat hij het een aantal keer probeert en als hij het dan niks vindt, dan gebruikt hij het gewoon niet meer. Ja? Nou, hier kunnen wij dus inzicht krijgen in wat er nou precies in onze applicatie gaande is. Zeg maar. En we kunnen dit ook weer scopen tot een bepaald niveau. Ja, we kunnen dus kijken wat de responstijd en de load is ten opzichte van de afhankelijkheden die we hebben. Ja? Ja, afhankelijkheden zijn hier bijvoorbeeld... table storage. Ja, dit is datzelfde systeem van daarnet. Dus die schrijft iets naar een queue. En hoe heet dat? En hij leest uit table storage. Nou, dat doet hij om de 5 seconden, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, leest hij uit table storage. Dus die zul je heel vaak zien. Deze, die DC services, dat is gewoon de transfer van de data die collect, zeg maar, van mijn service, die dus naar dat Application Insight stuurt. En dit is mijn database connectie. Wat ik hier ook aan kan zien, is bijvoorbeeld de exception rate. Ja, hier zien we veel exceptions. En ik kan dus zien welke exceptions er zijn opgetreden. Ja? En als je de symbols meedeployt, dan kun je hier zien in welke file, op welke regel die fout is opgetreden. Dus als ik naar home controller regel 93 ga, afsluiten, dan zal je zien dat ik daar die exceptie gooi. Nu zijn er ook nog die excepties die ik wel afgehandeld heb. Ja, daar heb ik een trace statement heb ik erin gezet. En die trace statement, die kan ik weer mooi opzoeken. Dus ik heb bijvoorbeeld trace statements voor information. Ja, dat zijn er heel veel. Ik heb trace statements voor warning. Ja? Dus als ik op het punt sta om iets geks te doen. En ik heb ook trace statements voor error. En dit is gewoon de system diagnostics.trace. Ja, niks bijzonders. Daarnaast willen we ook weten wat onze gebruikerservaring is. Dit is allemaal wat op de server gebeurt. Maar we willen ook weten wat onze gebruikerservaring is. Hoeveel gebruikers zijn er ingelogd? Hoeveel gebruikers maken er nou gebruik van onze applicatie? Ja, we kunnen dus zien het aantal sessies tegenover de activities. Even kijken hoor, wat interessant is om te laten zien. Hier is geen data. Hier bijvoorbeeld de loyaliteit. Ja. Dan kun je zien new versus returning. Dit is hartstikke interessant om te kijken hoe trending jouw website is. Ja. Ik kan ook zien waar ik mijn efforts in moet steken. Ik kan zien dat, dat dit de operating systems zijn die mij benaderen. Ik kon zien welke browsers erin zaten. Nou, ik kan in ieder geval zien uit welke continenten zeg maar mijn gebruikers komen. En daar kan ik ook weer een onderscheid in maken. Iemand uit Ierland. Ja. Ik kan zien welke talen er het meest gebruikt worden. Ja, dus dit kan me helpen in het bepalen van wat ik nou wil gaan ontwikkelen. De diagnostics tab, daar zie je dus die dingen uitvergroot. Ja, en hier kun je dus, als ik bijvoorbeeld bij performance naar CPU ga, dan kan ik hier meer metrics aan toevoegen. Als die geladen is. Nog niet. Hij is hem nog aan het laden. Kijk. Ja, dus ik kan hier meer metrics aan toevoegen. Ik kan zeggen van, ik wil mijn netwerk IO wil ik hier ook inzien. En ik wil mijn exception rate wil ik zien. Ja, dat kunnen we opslaan. En dan zien we hier ineens, en die hebben nu allemaal dezelfde kleur. Die had ik natuurlijk een andere kleur moeten geven. Maar dat kan. Ja? En ik kan nu op zo'n event, kan ik zeggen van, ik ga daar een alert configuren. Ja, of op zo'n metric kan ik een alert zetten. Dus als ik boven een bepaalde waarde kom en dat duurt langer dan een bepaalde periode, dan wil ik daar een mailtje van hebben. Ja, dat vind ik belangrijk. Dit is het voordeel van de cloud. Dit is een service die aangeboden wordt. En die wordt onder 3 weken, of iedere 3 weken wordt die geüpdate en aangepast. En soms ten goede en soms iets minder. Zo kon ik dus bij de usage een aantal weken geleden kon ik nog de pageviews bekijken. Dan kon je precies zien welke URL's er allemaal zijn aangeroepen. Dat kan nu op een of andere manier niet. Maar goed, dat wordt wel steeds beter ontwikkeld. En wat moet je nou hiervoor doen om dit te krijgen in je applicatie? Moet je hier nou je hele applicatie voor omgooien of niet? Als jij in je applicatie log4net gebruikt of je gebruikt nlog om te loggen. Of je gebruikt gewoon de system diagnostics.trace. Dan hoef jij hier helemaal niet zoveel voor aan te passen. Even kijken hoor, even die solution openen. Laten we gewoon eens eventjes naar de website gaan, kijken wat er staat als je een nieuwe applicatie wilt toevoegen. Ja, want ook de hele manier waarop je dus geïnformeerd wordt over hoe je dit kunt doen, is gewoon super eenvoudig. Ja, er is een stappenplan. En je zegt, er wordt dus gevraagd van, wil je een servercomponent installeren? Ja, als je hier nee zegt, dan kun je dus een website kun je monitoren. Je kunt Windows Phone 8 apps kun je monitoren, Windows Store apps. Ja, wil je wel een server app, dan kun je .NET en Java. Dus smaken genoeg. Dan wordt er gevraagd van, draait hij in Azure of niet? Ja. En als die in Azure draait, waar draait hij dan in? Draait hij dan is het een webservice? Of is het een cloud service of een virtual machine? Nou, in dit geval is het een cloud service. En dan ga je naar de instructies en dan zegt hij wat hij moet doen. Heel simpel stappenplan. Ja, je moet eerst dan de Application Insights tool moet je installeren. Dat kun je gewoon doen middels de extensions in Visual Studio. En volgens mij doet hij dat automatisch ook als je hierop klikt. En daarna moet je twee scripts downloaden. Een command line scriptje en een PowerShell scriptje. En je moet die scriptjes in je service definition als startup task opgeven. Ja, dus dat is ook wat ik hier gedaan heb. Ik heb hier een startup task die dat scriptje uitvoert. Ja, dat script dat moet dan in een mapje staan dat dan ook zo heet. En die moeten altijd meegekopieerd worden in de package. Ja? Voor de App Analytics, zeg maar. Ja, nu staat hij er niet omdat hij er al in zit. Maar er zit hier dus een optie in. Add Application Insights Telemetry. En op dat moment gaat hij dus een configuration bestand gaat hij toevoegen. Even kijken, waar staat hij? Deze. Ja. Dit gaat hij automatisch gewoon hier neerzetten. Meer hoeft er niet te gebeuren. Dit is het gewoon. Ja. En... in de webconfig, om je trace listener, om die resultaten te kunnen zoeken, ja, of je log4net of nlog, ja, er zijn drie trace listeners, custom trace listeners hiervoor, is het gewoon een kwestie van een NuGet package installeren en deployen. Ja, dit is alles. Dus je hoeft in je code zelf niks aan te passen. Je krijgt wel al die informatie. Oké. Okay. Gaan we weer stemmen? Dat is niet eerlijk. Zo. Hebben jullie nog een beetje zin in? Ja. Wat zei je? Ik versta je niet, sorry. Oh. Ja, je hebt van deze applicatie heb je een betaalde en een gratis versie. Met de betaalde kun je bijvoorbeeld ook meerdere punten geven. Dan kun je zeggen van nou, iedere stemmer die heeft 5 punten, die kan die verdelen. Dat soort dingen, maar nou ja. Ik heb nog niet onderzocht wat het nou precies kost. Heeft iedereen gestemd? Zijn er nog maar 19 mensen over? Ja? Oké. Okay. Nou, zal ik eerst de identity doen? We hebben een tie en daarna de one point of entry. Even kijken. Ja, we komen uit een wereld waarbij we onze applicaties gewoon in ons eigen datacenter hebben staan. Voor degene die de Identity Talk al gehad hebben, zal dit niks nieuws zijn wat ik nu ga vertellen. In ieder geval, daar hebben we een domein. Het domein is afgebakend. Daar hebben we een Active Directory, ja, met onze gebruikers. Maakt niet uit wat je gebruikt, ik noem nu Active Directory, maar dat is gewoon een user store. Ja? En onze applicaties draaien binnen datzelfde domein. Dus die zijn, die kunnen veilig zeg maar, die user store benaderen. Allemaal hartstikke mooi. Ze gebruiken allemaal dezelfde user store. Als daar een gebruiker verwijderd wordt, dan merken al je applicaties dat. Ja, dus het is niet zo dat als je je gebruiker verwijdert, dat hij dan in sommige applicaties nog wel kan. Maar nu komt die cloud daar. Ja, we gaan onze applicaties gaan we naar de cloud brengen. En dit is niet alleen cloud. Ja, maar dit is gewoon als je een applicatie buiten jouw organisatie gaat brengen. Nu kunnen we ineens niet meer bij de user store. Ja, we zullen de users over moeten brengen naar onze applicatie. Ja, wat je dus heel vaak ziet is een ASP.NET membership provider met een database waar je users en je roles en allemaal dat soort dingen ingehangen worden. En dat is allemaal hartstikke leuk. Gebruikers kunnen zichzelf registreren. Ja, dan mogen ze een username en een password opgeven. Dat password is misschien niet al te veilig. Dat password wordt niet altijd gewijzigd. Je kunt er geen policy op. Volgens mij kun je er wel een policy op zetten nog. Maar in ieder geval, je hebt daar een user store. En wat nu als er iemand uit dienst gaat? Van jouw organisatie. Ja? Verwacht dan niet dat die gebruiker uit al jouw applicaties verwijderd gaat worden. Ja, dat gebeurt gewoon niet. Dus die gebruiker met zijn gebruikersaccountje zit nog in jouw applicatie. Terwijl die nou helemaal geen rechten meer toe zou moeten hebben. We leven nu in een tijd van federated identity. Ja, dat users opslaan in een database zouden we niet meer moeten doen. Federated identity wil zeggen, wij gaan een trust opzetten tussen onze applicatie en wat we noemen een identity provider. Ja, we zorgen ervoor dat onze applicatie onze gebruiker redirect naar die identity provider waar je inlogt. Ja, dus onze gebruiker die gaat naar onze website, onze applicatie. Sorry? Onze gebruiker gaat naar die website. En die website die ziet van, hey, jij hebt geen token, jij hebt geen security token. Ga dat maar even halen bij deze identity provider. Ja? Hij geeft een 302 terug. Met in de location header. Geeft hij de locatie van waar ik mijn token kan ophalen. Ik ga naar die locatie. Hè? Mijn browser wordt geredirect naar die locatie. En ik krijg daar een login scherm te zien. En ik log daarin middels wat je maar wil. Username, password op een website. Een NTLM pop-upje. Ja, wat je kunt krijgen. Je kunt een token gebruiken of wat dan ook. Maar je logt daarin op een of andere bepaalde manier wat voor jouw bedrijf veilig is. En dus je wordt geauthenticeerd bij de identity provider. En jouw applicatie heeft al meegegeven, zeg maar, ik wil die en die informatie over die gebruiker hebben. Ja, dat noemen we claims. En alles wat jij beweert, wat jij claimt over die gebruiker, dat vertrouw ik. Omdat wij een wederzijdse trust hebben. Ja? Dus die identity provider die gaan een token maken met claims erin. En die claims die worden naar de applicatie. Dat token wordt naar die applicatie gestuurd. Je moet het een beetje zien als een rijbewijs. Ja? Ik ga eenmalig ga ik examen doen. En dan kan ik mijn rijbewijs afhalen bij een specifieke instantie, bij het CBR of bij het gemeentehuis. In ieder geval, dat rijbewijs dat heeft een aantal echtheidskenmerken. En aan die echtheidskenmerken kunnen mensen zien dat het niet vervalst is. Bovendien heeft dat rijbewijs een claim wat iets zegt over mij. Ja, een realm heet dat in identity. Dat is mijn pasfoto wat erop staat. Daaraan kan de politie zien dat dat echt mijn rijbewijs is. En daarnaast staan er een aantal dingen nog op dat rijbewijs over mij en wat ik mag. Ja? Dus er staat op dat ik alleen maar in een personenvoertuig mag rijden en niet op een motor. En daar staat in tot wanneer het geldig is. En allemaal dat soort dingen. Dat zijn claims. Die zeggen iets over mij of over wat ik mag. En mijn applicatie die ziet dus aan dat token, ziet die dus die echtheidskenmerken. Dat token dat is gesigned door de identity provider. Ja, dat kan alleen maar door die identity provider gesigned zijn. En als dat niet zo is, dan komt een bepaalde hash komt gewoon niet uit. Daarna gaat hij die claims gaat hij valideren. En die claims die gaat hij gebruiken om jouw autorisatie binnen je applicatie te regelen. En standaard, als de identity provider een role claim teruggeeft, worden die ook in de iIdentity in de iPrinciple gestopt. Dus als je zegt iPrinciple.isInRoll en dan de role name, dan zal die daar dus kijken in de verzameling claims, in de verzameling role claims die meegestuurd zijn vanuit de identity provider. Oké, nu hadden we in Visual Studio 2012, heeft iemand hier wel eens mee gewerkt? Ja, in Visual Studio 2012? Oké, want in Visual Studio 2013 is het ineens heel anders, hè? Ja, want nu, als wij een nieuw project aanmaken, een nieuw webproject, dan kunnen we hier, dit is het geëikte schermpje, we kunnen hier zeggen change authentication. Ja, en dan kunnen we kiezen voor organizational accounts. En daarmee kunnen wij ons authenticeren bij een andere identity provider. Maar dit is hartstikke leuk bij een nieuwe applicatie, maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar wij zijn heel veel bestaande applicaties aan het migreren naar de cloud. Bestaande applicaties die nooit het daglicht hebben gezien, die hebben alleen nog maar in het datacenter geleefd. En die moeten ineens naar buiten toe. En nou hadden we vroeger in Visual Studio 2012 hadden we de mogelijkheid om rechtermuisknop te klikken op het project. En dan te zeggen identity en access. En dan konden we daar alle gegevens invullen van de identity provider en konden we die trust opbouwen. Alleen dat zit er nu niet meer in. Ja, wat dat deed was gewoon wat secties en wat configuratie toevoegen aan je webconfig. En dan werkte dat. Ja, maar dat zit er nu niet meer in, die tooling. En dat is met een goede reden. Laten we even beginnen met gewoon geen authentication. Dat is met een goede reden, omdat die webconfig, daar kun je niet heel flexibel mee omgaan. Je kunt daar niet even een identity provider aan toevoegen. Terwijl wat we tegenwoordig zien is dat we multi-tenant applicaties maken waar je misschien de gebruiker, een soort van admin gebruiker, de mogelijkheid wil geven om die applicatie te integreren met hun eigen Active Directory. Ja, dus je wil dat, qua runtime wil je dat kunnen doen. Even spieken. Dit is nog alpha 1, maar het werkt wel. Ja, 3 NuGet packages installeren. En dit kun je dus met een bestaande applicatie ook gewoon doen. Ja? En wat je dan wel moet doen is een OIN startup file toevoegen. Even kijken. Waar staat die? Deze. En we zullen hier ook een startup class toe moeten voegen en dat is startup.auth. Heb ik het nog anders genoemd? Of heb ik hem helemaal verkeerd gezet? Oké. Die moet partial zijn. Vergeet iets. Deze moeten ook nog partial zijn natuurlijk. Configure auth. Wat zie ik nou niet? Even de kluts kwijt met hoe we dat met die doen. Ik maak even een nieuwe aan en dan zeg ik wel eventjes de standaard identity user. Even de kluts kwijt hoe we die genereren. Maar in ieder geval, door het importeren zeg maar, van die packages, door het installeren van die packages, kunnen we dan WS Federation kunnen we instellen. Even die packages project installeren. En deze. Ja, ik kan nu dit kan ik weghalen. Ik kan de cookie authentication aanzetten. Alleen wordt dit de WS Federation defaults authentication type. Dit weg. En die kan weg. Punt use WS Federation. Het mooie is dat we hier kunnen we heel uitgebreid een heleboel instellingen doen die we normaal gesproken ook gewoon in de web.config konden doen. Bijvoorbeeld het metadata address invullen. Ja, dat moesten we doen. En we kunnen hier, dit zijn de minimale settings die je moet invullen. Je moet je realm opgeven. Ja? Het metadata adres, dat verwijst naar een metadata.xml file, federation metadata.xml file. Wat je hebt aangemaakt in jouw Active Directory. Ja? Ik gebruik hiervoor even Windows Azure Active Directory. Ik heb hier al een application aangemaakt. Je kunt die applications gewoon aanmaken. En waar je op moet letten is de sign-in URL. Ja, die moet overeenkomen met... Waar dit, met deze URL, ja, we gebruiken SSL. Dat wordt ook gelijk mijn realm. En dit, ik gebruik nu dezelfde, maar dit mag een arbitraire URL zijn, zeg maar. Maar het moet wel uniek zijn binnen jouw tenant. Okay. Dan kunnen we bij de endpoints kunnen we dat federation metadata.url document kunnen we ophalen. Kunnen we hierin zetten. En op het moment dat ik zo'n token krijg, dan herkent de cross-site request forgery De anti-cross request forgery module die herkent dat niet als een geldige antwoord, zeg maar, geldige respons. En we zullen dus moeten aangeven een unieke claim identifier. Ik zal zo even de solution openen die dit al doet. Maar in ieder geval, daar moeten we dus een claim identifier op geven. We krijgen namelijk standaard van Active Directory krijgen we een name identifier claim mee. En we krijgen een identity provider claim krijgen we mee. En hij moet, een van die twee moet hij herkennen als zijnde, dat is, dat, die claim die geeft de uniciteit van deze identity geeft hij aan. Even kijken, maar dan moet ik even opzoeken. Dat is nog handiger. Claims type. Deze string zocht ik. Nou, het enige wat we nog moeten doen is zorgen dat we een actie hebben, zeg maar, die we authenticaten. Of waarbij we dit triggeren. Authorize. Ja, dit zijn dingen die heb je normaal gesproken al in je applicatie staan. Ja, normaal gesproken heb je al je autorisatie en dergelijke heb je op zijn plek. Oh. Ja, gebruik nu het standaard IIS test certificate. Dus ik krijg eerst een certificate warning. Waarom gaat hij nu niet daar naartoe? En zoals je ziet word ik nu dus geredirect naar mijn Active Directory. En ik kan hier inloggen met Oké, heb ik dat verkeerde? Oké, bijzonder. Oh, wacht. Ik had hem nog niet opgeslagen. Contact. Het zou fijn zijn als ze dit korter zouden maken. Ik moet eigenlijk een custom domein invullen, maar goed. Kijk, dan krijg ik mijn certificaat error en... Nou, waarom die hier nou niet? Waarom die hier nou niet in komt? Goed. Jullie begrijpen denk ik wel het idee. Ja? Willen jullie nog de single point of entry zien? Het is tijd. Ja? Oké. Nou, hartelijk bedankt. En nog een hele fijne avond. Geniet lekker van de borrel. Ja? Oké.